Ik begin, zoals ik al bij de mededelingen noemde, begin ik met een nieuwe serie van preken. Ik verheug me er zelf ontzettend al op. Ik heb wat voorwerk gedaan over via het Johannesevangelie. Heb ik gewoon eens het Johannesevangelie gelezen met de ontmoetingen die de Heer Jezus daar heeft in dat evangelie. En daarom heb ik ook de serie genoemd Jezus ontmoet. En je ziet dan die ontmoetingen, de eerste ontmoeting die Jezus heeft in het evangelie van Johannes, is met Johannes de Doper. En daarna met Petrus en dan met Nicodemus en dan met de Samaritaanse vrouw. En dan nog met een vrouw die overspel heeft gepleegd. En zo zijn er heel wat ontmoetingen in het Johannes evangelie die we zullen volgen. En ik moest bij deze voorbereidingen denken aan de tekst uit 1 Korinthe 1 vers 26 en 27. Laat die maar zien. Daar staat, denk eens aan uw roeping, broeders en zusters, want u waren niet veel die naar de menselijke maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen, want in de ogen van de wereld, wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen. En de meeste mensen waar we naar kijken, die vallen in deze categorie. Naar menselijke maatstaf niet wijs, niet machtig en in de ogen van de wereld dwaas. En het is net deze categorie mensen die God, waar God doorheen gaat werken, waardoor God doorheen werkt. En dat begint steeds weer opnieuw met een ontmoeting die ze met Jezus hebben. Dat maakt het verschil in hun leven en grote opzomming. Wacht maar even met het plaatje. Dat komt zo aan de beurt. Ze stellen hun leven dan in dienst van de Heere God. En je ziet dan dat ze door die ontmoetingen heen, en doordat wij de geschiedenissen nog van deze mensen weten en kunnen lezen, wat voor een eeuwige invloed dat ze hebben in het leven van anderen. En je ziet dan dat God deze broeders en zusters, door deze broeders en zusters zijn wijsheid, zijn macht en zijn heerlijkheid laat zien. En daarmee verplettert hij eigenlijk de wijsheid van de wereld en de arrogantie van de wereld. En gisteravond, toen kreeg ik een prachtig plaatje van Kim en Anneke. En ik kreeg die toegestuurd en toen vroegen ze me, zouden we dat als titelblad nemen voor deze serie. Een bankje. We kwamen net terug uit Zwitserland. We hebben genoten van de gift van jullie. We hebben daar 12 dagen in Zwitserland mogen wandelen. En ik moest zo denken, toen ik dat bankje zag, dat we zelf een ontmoeting met Jezus zullen hebben. Weet je, dat we als het ware op een bankje gaan zitten naast hem. Rietje en ik koesteren heel veel mooie herinneringen aan bankjes. Als je de berg oploopt en op een gegeven moment echt een beetje uitgeput raakt, dan snak je, zeker op onze leeftijd, naar een bankje. En dan heb je een broodje bij je en een flesje water. En dan zit je op de bankje en dan kijk je naar het panorama. En als Rietje dan bij me is, dan heb ik niks anders meer nodig. Alleen zitten op een bankje met een broodje en een flesje water. Maar die bankjes, sommige bankjes hebben een hele speciale betekenis voor ons, omdat we daar echt als het ware een ontmoeting met Jezus hadden. Een hele vertrouwelijke ontmoeting, dat we daar zaten en we werden overweldigd door de natuur en kwamen zo dicht bij God, dat je dan echt die diepe vertrouwelijke omgang met hem mag hebben en dat je als het ware op het bankje komt hij erbij zitten. Ik hoop echt dat we door die serie heen, dat u op dat bankje gaat plaatsnemen. Soms zijn dat moeilijke gesprekken. Moeilijke, hele moeilijke gesprekken. Als ik denk aan wat ik heb voorbereid over Nicodemus, over de Samaritaanse vrouw, of een gesprek met die overspelige vrouw. Dat waren hele moeilijke gesprekken, maar het was altijd gericht op herstel, op genezing, op liefde, barmhartigheid. Ik hoop dat je door die preekserie heen, we zullen dan vanmorgen over Johannes de Doper nadenken, dat je als het ware op die zondagmorgen en als je door de week daar nog eens aan denkt en overdenkt wat God gezegd heeft op die zondag, dat je als het ware op dat bankje mag plaatsnemen en bij hem gaat zitten. Dat is mijn wens. Zo wil ik eigenlijk deze serie beginnen met jullie over Johannes de Doper na te denken. Ik zal twee teksten of een gedeelte lezen. Als u een Bijbel bij je heeft, Johannes 1, vers 29 tot 34, wil ik met jullie lezen. En daarna Matthäus 11, vers 11, wat de Heer Jezus zegt over Johannes de Doper. En belangrijk is als inleiding nog, wie weet wat de naam Johannes betekent?
God is genade.
U kunt zich dat voorstellen wat dat betekent. Johannes de Doper is de heroud die eigenlijk ook zijn naam komt niet in de familie voor. Zacharias, als hij geboren wordt, dan komen de buren en dan zeggen ze, hoe wordt dat kind genoemd? En dan zegt Elisabeth, Johannes, ja, maar dat kan niet. Dus moesten ze gaan naar Zacharia toe, maar die is stom. Die kan niet spreken door die ontmoeting met de engel Gabriel. En dan pakt hij een stift en dan schrijft hij op een lijp, Johannes mag hij heten. De rood, die komt, God is genade. Laten we lezen Johannes 1, vers 29 tot 34. De volgende dag zag Jezus naar zich toe komen en zei, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt de man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. En het is heel opmerkelijk, daar ga ik in de preek verder op in, dat hij dan zegt, ik kende hem niet. Heel opmerkelijk. Ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien nederdalen in de hemel als een duif. En die bleef op hem. En dan zegt hij weer, ik kende hem niet. Maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest, die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. En Jezus zegt over Johannes, voorwaar ik zeg u, onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het Koninkrijk der Hemelen, is groter dan hij. Vader, we willen, voordat we echt zo diep duiken in deze diepe geschiedenis van die ontmoeting van Johannes met u, als hij gedoopt wordt, als Jezus gedoopt wordt, willen we u bidden dat u onze harten echt opent en dat we diep ontroerd zullen zijn van het leven van Johannes, maar ook hoe Jezus met hem omgaat en hoe die ontmoeting die daar dan plaatsvindt op het moment dat tegen Jezus gedoopt wil worden, wat dat betekende voor Johannes. Wat hij toen zag, willen we u bidden dat we dat ook gaan zien. Het weten is wat anders als het daadwerkelijk diep beseffen en zien. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook mijn zonde. Dit bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. Als je over deze uitspraak van Jezus zo nadenkt, dan is de vraag, wat bedoelt Jezus nu met groot? In onze gedachten heeft grootheid altijd te maken met prestatie, met geld, met macht, met aanzien of met de roem die iemand heeft. En als we deze criteria op Johannes de Doper toepassen, dan is hij niet groot te noemen. Hij werd niet geboren in een rijke familie.
Zijn ouders waren Zacharia en Elisabeth. En ze kwamen beide uit de stam van Levi. En Zacharia was priester. Toen Johannes de Doper tiener was, toen liet hij alle aardse gemakken achter zich en trok in de woestijn op tienerjaren. En Matthäus 3, vers 4 beschrijft hoe hij leefde. Daar staat dan: Johannes droeg een ruwe mantel met kameelhaar, met een leren gordel. Hij voedde zich met springkanen en wilde honing. Het was toen ook al een afwijkend sociaal gedrag. En door zijn boodschap over de komst van de Messias trok hij ontzettend veel mensen. Maar de farizeeërs en schriftgeleerden die hadden echt niet veel met Johannes de Doper op. En Johannes die noemt de farizeeërs adderig broed. Zijn bediening was kort. Hij sterft een roemloze dood omdat Herodes hem laat onthoofden, omdat een dochter en haar moeder zijn hoofd wensen op een zilveren schaal. En toch noemt Jezus Johannes de Doper: onder hen die uit de vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. En om het kort aan je hart te brengen, is het zo dat wat Jezus eigenlijk zegt is: hij is groter dan Mozes. Hij is groter als David. Hij is groter als Jeremia. Hij is groter als Jesaja. Hij is groter als Abraham. Hij is groter als alle getuigen die in Hebreeën 11 genoemd zijn. Laten we samen eens nadenken over deze profeet. De aankondiging van zijn geboorte was al heel bijzonder. Er was een engel, Gabriel, die zijn vader Zacharia, die deed dienst in de tempel. Die bracht een lofoffer. En dan op een gegeven moment dan is het zo dat hij in die dienst van het brengen van het lofoffer verscheen hem een engel Gabriel. En de engel Gabriel die begint met de woorden, en dat vind ik altijd heel bijzonder, dat als die woorden die klinken dan zo bijzonder: wees niet bevreesd. Je moet een studie doen thuis. Dat je in de concordantie gaat opzoeken en je tikt in: wees niet bevreesd. En gaat kijken wat dan gebeurt. En hier gebeurt het ook zo. Die engel Gabriel zegt: wees niet bevreesd, Zacharia. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En je zult hem Johannes moeten noemen. Je zult hem Johannes noemen. God is genade. Hij en zijn vrouw waren oud. Naar de mens gezien konden ze geen kinderen meer krijgen. Dit was verbijsterend nieuws. Ze waren kinderloos. Ze kon niet meer zwanger raken. En God doet hier ook een wonder. En van dat kind wordt gezegd in Lucas, dus we lezen nu wat over Johannes de Doper gezegd wordt, in Lucas 1, vers 14 en 17. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. Velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest. Terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars rechtvaardigen te maken. Om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Het was 400 jaar stil geweest. De profeet die zijn komst van de Messias ging aankondigen. Er was tot dan toe geen woord van de Heer gekregen. Niemand had nog een woord van God gekregen. En Johannes die krijgt het woord van God. Deze profeet waarin al staat, dat vind ik zo wonderlijk. Om daar, zeg maar, moet het thuis en zo van memoriseren. Er staat dat hij al vanaf de schoot van zijn moeder vervuld was met de Heilige Geest. Dat betekent dat hij vanaf de schoot van zijn moeder wederom geboren was. Dan moet je eens nadenken over Gods soevereiniteit, waar we in die tijd dat we met Rut bezig waren, dat je daar eens over nadenkt. Het is zo indrukwekkend dat hij vanaf de moederschoot al vervuld was met de Heilige Geest. En dan verblijft hij vanaf zijn tienerjaren verblijft hij in de woestijn. Hij kreeg zijn opleiding in de woestijn. Hij werd afgezonderd. Hij werd een geheiligd leven. En dan komt er een ontmoeting met Jezus. Die roeping van die missie van Johannes was 700 jaar voor Christus al geprofeteerd. In Jesaja werd gezegd: een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor God. Hij moest de harten van het Joodse volk bereid maken voor de komst van een lang verwachte Messias. En hoe deed Johannes dat? Door een boodschap van bekering. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekering in de zin van verandering van denken en verlangen naar een ander leven. En wat zo belangrijk is om te beseffen, zeker als ik zeg maar in de context aan het preken ben over Johannes' evangelie, dan spreekt Johannes uitsluitend tegen Israëlieten. Er zijn geen heidenen waar hij tegenover spreekt. Hij spreekt over bekering ten opzichte van de Israëlieten. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder en belangrijk ook om te weten, ook in deze tijd, dat ook al kom je uit Israël, je bent niet behouden door je afkomst. Voor Johannes waren ze verloren zoals de heidenen. Waren ze verloren, geestelijk dood. Het is erg indrukwekkend wat hij zegt in Lucas 3, vers 7 en 8. Waar hij zegt dan, Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen. Dus dat was dan niet alleen tegen de fariseërs en de schriftgeleerden. Maar Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen en zich door hem te laten dopen, adderen gebroed. Nou, dat is nog eens een toespraak. Adderen gebroed. Ik moet je voorstellen, ik sta hier en ik begroet jullie op de zondagmorgen met deze woorden. Ik denk dat ik snel de preekstoel zal moeten verlaten. Dat ik niet in de voetstappen van Johannes zou verder willen treden. Maar hij spreekt addergebroed. Weet je, het punt is namelijk dat je altijd moet nadenken van, in die tijd is het heel bijzonder dat mensen hem wilden volgen. Want dat was radicaal. Dat was echt radicaal wat hij vertelde. En hij zei, addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie het komende oordeel kunt ontlopen? Het gaat dus tegen mensen uit Israël. Uiteraard kunnen we dat op onszelf toepassen. Maar hij zegt dan, brengt vrucht voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En zeg niet meteen bij jezelf, we hebben Abraham als vader. Want hoe snel beroepen we ons niet over onze afkomst? Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. En wat Johannes hier aangeeft is dat je geen lid wordt van Gods gezin door natuurlijke afstamming. Ook niet als je uit het geslacht van Israël komt. Ook niet als je uit een gelovig gezin komt. Het is zo dat die persoonlijke roepstem van God zul je moeten beantwoorden en zal wedergeboorte en bekering nodig zijn. Ik zal dat regelmatig herhalen, want in al deze ontmoetingen, onder andere met Nicodemus, wordt dat een hele indrukwekkende prediking, Jezus tegen Nicodemus zegt, je moet wederom geboren worden, wil je koninkrijk Gods binnengaan. En dat zie je hier ook. Voor ons stelt ook, kom je ook uit een ongelovig gezin, of ben je toch eens wedergeboren en bekering voor jou persoonlijk nodig. Ik zeg altijd, God heeft kinderen. Maar hij heeft geen kleinkinderen. Dat is heel erg belangrijk om te weten. En als je dan een voorbeeld wilt van radicale prediking, dan moet je de prediking lezen van Johannes de Doper. Een glasheldere boodschap. En zoals ik al zei, ik wil het nog eens benadrukken, ook in onze tijd waarin we leven, dat Israël heeft een boodschap nodig van bekering. En we zijn ontzettend dankbaar en blij dat er afgezonderd, dat er mensen zijn afgezonderd en dat we mensen mogen steunen die deze boodschap ook brengen in gepaste vorm. Het past ons wel als heidenen op te letten hoe we die boodschap eigenlijk brengen. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat we weten dat ook toen in die tijd en ook nu in deze tijd de harten koud zijn. Het was niet een tijd, toen niet en nu niet, om aardig te zijn. Om de doekjes omheen te winden. Johannes die riep op om je af te keren van een ritueel geloof, van religiositeit, de valse schijn van leiders, zowel van de Farizeeërs, Sadduceeërs, schriftgeleerden, die stelden die aan de kaak. Hij preekte met een passie, zodat sommigen zelfs dachten dat hij de Messias was. En dan komt het moment van die bijzondere ontmoeting met Jezus. Johannes doopt in de naam in de Jordaan. En dan komt uit die groep mensen die daar zijn, ineens ziet hij de Heer Jezus. De koning zelf. In de menigte. En hij vraagt hem dat hij gedoopt wil worden. En als er iemand geen doop van bekering nodig had, was het wel Jezus. Toen Johannes Jezus zag, riep hij uit: zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En toch staat er in Johannes 1, dat heb ik in de schriftlezingen u laten zien, dat hij zegt: ik ken hem niet, ik ken de Jezus niet. Waarom zegt hij dat er twee keer toe? Je ziet de tekst, Johannes 1, vers 31 en 33, daar staat: en ik kende hem niet, maar omdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, dus de Heere God had tegen hem gezegd, God onze Vader had tegen hem gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Hoe kan dat nou dat Johannes de Doper zegt, ik wist niet, in een andere vertaling staat, ik wist niet wie hij was. Ik kende hem niet. Hij was toch de profeet die was uitgezonden om de Messias aan te kondigen. Dat wist hij. Beide wisten, Johannes en Jezus droegen een roeping met hen mee. Beide waren in afwachting wanneer dat zou gaan gebeuren. Het duurde ongeveer 30 jaar lang vanaf hun geboorte. En dan is hij in de afzondering, Johannes de Doper, in de woestijn. En Jezus, die werkt als timmerman. En dan komt dat moment waarop Johannes wachtte. En dan staat er in Lucas 3, vers 2. God hem in de woestijn roept. En het geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, en in de woestijn. Er is dus een moment geweest dat de Heere God het openbaarde aan Johannes: Johannes, nu is de tijd, nu begint je bediening. Bij Jezus was dat toen het begon met de doop. Vanaf dat moment openbaren zich de bedieningen van de Heer Jezus en van Johannes de Doper. En wanneer Johannes dan zegt, ik kende hem niet, dat betekent dat niet dat hij niet wist wie Jezus was. Maar wat hij zegt hier is, en u moet het in de context lezen, dat hij Jezus niet aanwijst als het lam van God op grond van eigen kennis. Ik zeg dat nog eens. Je ziet in dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat Johannes de Doper die zegt, eigenlijk dat hij zegt, zie het lam Gods. En dat doet hij niet op grond van eigen kennis. Dat doet hij op grond van openbaring. En het antwoord is dan, ik ken hem niet van datgene wat ik thuis heb gehoord. Want geloof maar, als u die geschiedenis leest, dat als Maria, zeg maar die engel Gabriel, verschijnt ook aan haar. En ze zegt dat ze zwanger zal worden. Maria zegt, hoe kan dat? Ik heb geen man. En dan zegt engel Gabriel, dezelfde engel die bij Zacharia zeg maar, verschijnt. Die zegt, de Heilige Geest zal je overschaduwen. En daardoor zul je echt zwanger worden. En dan zie je eigenlijk dat zij naar Elisabeth gaat. Elisabeth is dan al zwanger. En op het moment dat Maria binnenkomt, springt Johannes de Doper, die in de baarmoeder is, staat er sprong op. En dan begint Elisabeth Maria te loven, omdat zij de Messias bij zich draagt. Je kunt zich dat wel voorstellen, dat is familie van elkaar, dat als Johannes de Doper dan geboren wordt en Jezus wordt geboren, dan kan ik me niet voorstellen dat deze gebeurtenis niet prominent in dat gezin besproken wordt. Want dat was de gebeurtenis. Dus Elisabeth en Zacharia hebben Johannes verteld, hun zoon verteld, wat er gebeurde in de tempel, dat Gabriel kwam, dat Maria kwam en dat de Messias zou geboren zijn. Hoe kan het nu dat hij zegt, ik kende hem niet. Ik wist niet wie hij was. Het getuigenis wat hij geeft berust niet op menselijke bekendheid, maar op goddelijke openbaring. En wat is nu het verschil? Want hij wist namelijk dat de Messias zou komen. En hij wist ook met kennis wat hij had gehoord. Wat is nu het verschil dan? Waarom zegt hij, ik kende hem niet? Terwijl dat wel hem verteld was. En op een gegeven moment ziet hij hem. En dan ziet hij het lam van God. En dan openbaart God hem iets. Hij openbaart hem, de Zoon van God. Ik wil u een verhaal, kort verhaal vertellen om het heel kort bij u te brengen. Dat is een verhaal van een beroemde koordanser. Ik weet niet of u dat al eens ooit gehoord hebt, dat verhaal. Maar die heette Charles Blondin. En die spande een koord over de Niagara-watervallen. Dat is gebeurd, dit verhaal, in 1859. U denkt, waar gaat hij naartoe? Rustig, ik zal het uitleggen. Deze Charles Blondin die liep naar het midden van dat koord over die kabel die over de Niagara-watervallen was gespannen. Hij liep over dat koord, ging in het midden zitten, had een lunch bij zich en at zijn lunch op. Toen kwam hij terug. Mensen waren overdonderd. Toen nam hij een fiets. En fietste hij over die kabel. En mensen die konden bijna niet geloven. Toen nam hij een kruiwagen. En toen zei hij tegen die mensen, wie gelooft dat ik met 90 kilogram in die kruiwagen over dit koord kan gaan. En iedereen geloofde dat, want ze hadden genoeg gezien. En toen zei hij, wie van jullie mag ik dan uitnodigen om in de kruiwagen plaats te nemen? En er was geen enkele vrijwilliger. Weet u moet uzelf echt toetsen. Ben die iemand? En Johannes was zo iemand die wist wat er zou gaan komen. Hij wist dat de Messias er was. En opeens staat hij voor hem en dan zegt hij, ik kende hem niet. Ik wist van dit koord en ik wist, om het maar niet, zeg maar, in alle eerbied te zeggen, ik wist ervan dat hij over de touw kon lopen. En ik wist ervan dat hij een kruiwagen kon. Maar ik zat er niet in. Ik zat er niet in. Ik wist het hier, maar hier niet. En dan ziet hij, zie je het Lam Gods. En de vraag is gewoon aan u ook vanmorgen. Gelooft u alles wat Jezus heeft gedaan, maar zit u niet in zijn boot? Dat is ontzettend belangrijk. Dat je dat in je leven echt doet. Want op dat moment heeft hij veel gehoord van zijn vader en moeder. En nu was er een openbaring van God. En dan ziet hij deze Jezus waarvan ik gehoord heb. Deze is de Zoon van God. En dan zegt hij, hij is mijn Zoon. Hij is mijn Verlosser. En het komt, die stem uit de hemel en zegt, dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. En dan komen, ik maak een sprong, want zoveel, er staat heel veel. Ik heb alle evangeliën gelezen in de vakantie. En dat is voor mij ook echt vakantie en voor Rietje ook. Maar ik heb alle evangeliën gelezen, alle stukken die over Johannes de Doper gaan. Alle vierde evangeliën die spreken over Johannes de Doper. En ik heb alle stukken gelezen en ze bij elkaar gevoegd. Om een goed beeld te maken van hoe dat eigenlijk was. En dan zie je eigenlijk dat het gebeurt dan in die laatste dagen van de profeet. Dan belandt hij in de gevangenis. En nu moet je echt goed opletten, want dit heeft me zo geraakt. Zo ontzettend geraakt. Het was echt een spiegel voor me. En het heeft me diep gezegend. Hij belandde in de gevangenis en Herodes, de koning Herodes, die Galilea bestuurde onder het Romeinse regime, die gaat scheiden en trouwt met de vrouw van zijn broer, Filippus. Dus Herodes gaat scheiden en dan heeft hij een broer en dat is een, zeg maar, die broer is getrouwd. En dan gaat die vrouw gaat bij hem weg, bij de boer weg. En Herodes trouwt met haar. En Johannes die stelt deze grove zonde aan de kaak. En wat er gebeurt is dat Herodes neemt wraak en sluit hem op in de gevangenis. Als Johannes de verhalen dan hoort, hij zit in de gevangenis. En hij hoort dan over Jezus, dan roept dat enorme vragen bij hem op. Ik zal dat nog dieper uitleggen als het gaat onder andere over de ontmoeting met Paulus, die dan niet in het Johannes-evangelie staat, maar daar sluit ik waarschijnlijk de preekserie mee af. Maar bij Paulus, die had enorme vragen. De apostelen hadden enorme vragen. Johannes de Doper had enorme vragen. Waarom? Waarom had hij zo'n vraag? Hij verwachtte, zoals alle apostelen, dat de Messias een koninkrijk van gerechtigheid en van vrede zou stichten. De volkeren zouden hem gehoorzamen. Je vindt dit onder andere in Jesaja 9, hoofdstuk 9, Jesaja 11, hoofdstuk 11, hoofdstuk 60 en hoofdstuk 61. En wat ze verwachten. Ik neem één kort gedeelte, dat lezen wij eigenlijk altijd voor met kerstmis. Of het daar echt juist is geponeerd, is de vraag. Maar wat ze eigenlijk verwachten is Jesaja 9, vers 4 tot en met 6. Dat had Johannes de Doper in zijn gedachten over de komst van de Messias. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewend in het bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dat was zijn verwachting. En wat ziet hij in de, wat hoort hij nu in de gevangenis? Hij hoort van Jezus van een bediening van genezing. Hij hoort van Jezus dat hij omging met verschoppelingen. Dat hij gewoon met gewone mensen omgaat. Dat hij gehaat wordt door de leiders. Dat de Romeinen bleven aan de macht. Hij zit in de gevangenis. Johannes verwacht dat Jezus alles omver zou gooien. Dat er een bevrijding zou komen. Een einde aan de heerschappij van vreemde machten. En wat hoort hij in de gevangenis? In Matthäus 11, vers 9 staat. Dat is een andere tekst, die komt zo. In Matthäus 11, vers 9 staat. Hij was een vriend van de tollenaars, van de zondaars en prostituees. En dan komt er een grote vraag bij Johannes. In Matthäus 11, vers 3 zegt hij. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou? Of verwachten we iemand anders? Hij krijgt het niet op een rij. Hoe kan dat nou? Als ik alles lees in Jesaja, alleen al zeg maar in de boekrollen van Jesaja, hoe kan dat nou dat deze Messias omgaat met tollenaars, dat de Romeinen aan het roer blijven. Laten we het heel kort bijbrengen bij hem. Dat hij verschrikkelijke omstandigheden moet doormaken. Was hij nu de Messias of was hij het niet? Waar blijft dat vrederijk? Waar blijft de bevrijding? Waar blijft mijn bevrijding? En waarom anderen wel en ik niet? Koning Herodes en zijn vrouw die leven in weelde. Ze bepalen dat ik in de gevangenis zit. Waar is nu die beloofde redder? Die verlosser? Zou hij in de verleiding komen om aanstoot te nemen aan Jezus? Want het antwoord wat hij krijgt van Jezus is het volgende. Matthäus 11, vers 4 tot en met 6. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, de doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En dan staat er, en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. De situatie van Johannes die verandert niet. Hij wordt spoedig onthoofd. Hij wordt onthoofd degene die het volgende gezegd heeft. In Johannes 3, vers 29 en 30. Daar zegt hij, wie de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is volkomen geworden. Hij, Jezus, moet meer worden. Maar ik minder. Toen wist hij nog niet hoe zijn einde zou zijn. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Als je ziet dat anderen gaan lopen, dat anderen gaan zien, dat anderen genezen en jij niet. Als je ziet dat mensen in vrijheid worden gesteld en jij zit in de gevangenis en je wordt onthoofd. Zalig is hij die geen aanstoot neemt. Weet je? Nadat hij onthoofd is, gaan de discipelen zijn lichaam halen en ze begraven hem en gingen daarna aan Jezus vertellen wat er was gebeurd. Zo staat het er. En Johannes de Doper, die zag een glimp van wat u en ik mogen zien. Daarom zegt Jezus ook dat diegene, zoals het er staat in Matthäus 11, maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. Wat betekent dat? Wat u mag zien, is veel malen meer als wat Johannes mag zien. Johannes heeft niet de kruisiging van Jezus meegemaakt. Hij heeft niet zijn opstanding meegemaakt. Hij heeft niet zijn hemelvaart meegemaakt. Johannes, wat Johannes zag, was maar een glimp van het koninkrijk wat zou gaan komen. U mag dat zien. En de Heilige Geest, waarvan staat dat Johannes de Doper, dat die door de geleid werd vanaf de moederschoot, is dezelfde geest die u heeft ontvangen bij uw wedergeboorte. En ik bid zo dat we de moed hebben om tegen de stroom in te zwemmen. Wat heel erg hoog nodig is in deze maatschappij. Dat we de moed hebben om radicaliteit, met in radicaliteit Jezus te volgen. En geen aanstoot te nemen als u dingen niet begrijpt. Geen aanstoot te nemen als u niet geneest en niet bevrijd wordt. Als de een welziende wordt en de ander niet. Het is zo ontzettend belangrijk om het evangelie te prediken in onze omgeving en ook in Israël. Om te vertellen wie Jezus is. En ik wil echt zo eindigen. Dat we die woorden die Johannes in je hart heeft, wat Johannes echt diep heeft geraakt toen hij dat zag, wat hij wist. Zie het Lam Gods. Hij zag het ineens. God openbaarde het. En zei, deze Heer wil ik volgen. Hij is ook mijn verlosser. En ik bid dat je in deze ontmoetingen met hem, dat je de moed hebt niet alleen in Jezus te geloven, maar je hele leven aan hem toe te vertrouwen. Om in alle eerbied te zeggen, in die kruiwagen te stappen. In totale afhankelijkheid van hem. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil heel erg graag echt een uitnodiging doen. Dat krijg ik nu echt, echt diep op mijn hart. U hoeft niet de hand op te steken, u hoeft niet te gaan staan. Dat is iets tussen u en Jezus zelf. Dat u als het ware op die bank gaat zitten bij hem. En dat hij u de vraag stelt, vertrouw je me? Vertrouw je me? Vertrouw je me je leven toe? Ongeacht wat dit voor gevolgen zal hebben, wat je niet weet, wil je echt het heft uit je handen geven en aan mij geven? Vertrouw je me je leven toe? En de vraag is, Wat is daarop je antwoord? Het is zo bevrijdend om dat te doen. O Vader, we willen u bidden. Als er strijd is in het hart, met die vraag, vertrouw je mij je leven toe? Dan weet ik dat het het beste is wat we kunnen doen in ons leven. U weet veel beter hoe u met mijn leven om kunt gaan, als dat ik dat zelf zou besturen. O God, u bent onze Vader. U heeft ons lief. U heeft het liefste gegeven. Uw Zoon. Zie het Lam God. En aan Hem willen we ons echt toevertrouwen. Ik wil u zo danken voor die uitnodiging die ieder persoonlijk moet beantwoorden. En ik bid zo dat we volmondig ja zeggen, Heer. Ik vertrouw mijn leven aan u toe. In Jezus' naam. Amen.